Oké. Ja, hij doet het. We gaan verder. Het was erg. Iedereen was volop aan het woord net. Goeie zaak trouwens. We gaan nu met handelingen. Niet met handelingen. We gaan naar 1 Korinthe 7 verder. En. Dat gaat over het huwelijk. Moet ik uitkijken met wat ik zeg nou, zo meteen. Maar goed, ik blijf dicht bij het woord van God. Dat moet je sowieso zijn. En dat is de meest veilige methode, ja. Dan is niet ik, maar de Heer, zegt het, ja. En we zijn in 1 Korinthe 7. En de huwelijksvraag, ja, dat staat er dan boven. Maar hij begint aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Zie je, dus we hebben 6 hoofdstukken hebben behandeld. Of hebben behandeld, hebben gelezen. Waarin Paulus aan de Korinthe schrijft. En bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 vers zegt hij, 1 vers 11. Moeten we even kijken. Want dan zie je aan het begin van de brief. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders. Dus aan hem is iets bekendgemaakt. Door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. Dus Paulus gaat daarop in. Dan gaat hij vertellen over die twisten en partijschappen. En die twisten zijn onder andere omdat de een zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. Kijk, die discussie die hebben we nog steeds al 2000 jaar lang. Ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. Nee, maar ik ben van Jezus. Ja? Maar dat is nu nog steeds aan de gang. En daarom gaat hij daar natuurlijk op in. Om dat te weerleggen aan hun. Om ze te leren. En dan vertelt hij ook over de verborgenheid. En dat hij dus een andere evangelie verkondigt. En ook over de rechterstoel van Christus. Over het loon. Dat moeten ze weten. En over dat hij ook weet dat er hoererij in de gemeente is. Dat een zijn, in hoofdstuk 5 zegt hij, dat een zijn vaders huisvrouw heeft. En dan over de rechtszaken. Dat heeft hij gehoord. En dan gaat hij dan. Maar nu kom je in hoofdstuk 7 en dan gaat hij beantwoorden wat ze aan hem geschreven hebben. Ze hebben dingen aan hem gevraagd van, ja, wat moeten we hier nou? Nou, ik had net met Thijs even over, van ja, je pakt de Bijbel, als je bent gelovig en als je een beetje serieus werk van je geloof wil maken, ja, dan wil je toch weten, ja, wat wil de Heer nou? Bijvoorbeeld in een bepaalde situatie. Hè? Waar ga ik werken? Of welke auto zal ik kopen? Of welke zal ik het huis kopen of niet? Welke baan zal ik nemen? Heren, help mij. En dan wil je gewoon, boem, antwoord. Ja, je moet het wel of niet doen. En zo kijken veel gelovigen, ja? Gewoon naar, ze wachten op een teken. Of het liefst dat hij tot je spreekt. Maar ja, wij geloven dat God spreekt nu niet meer. Hij spreekt alleen maar door zijn woord nu tegen ons. Hè? Of je ziet een omstandigheid en dat is dan voor jou de bevestiging. Maar zo werkt dat niet. Het spijt me zeer. Sorry, maar de Bijbel is Gods woord en God spreekt via zijn woord. En wij zijn nu gedwongen om na te gaan denken over situaties. Ja? Hoe wij dienen te gaan leven. Wat wil God van mij? Nou, de Korinthen wisten een aantal dingen niet, dus ze hebben het aan hem gevraagd. En we zijn er blij mee, want hij heeft daarop geantwoord. En de brieven van Paulus zijn volledig voldoende om alle situaties in dit leven aan te kunnen. Om daar te kunnen overdenken, de principes van genade, niet van de wet, maar genade. Want genade zegt, de wet zegt heel duidelijk gewoon, doe dat, doe dat, doe dat. En doe dat niet en dat niet. Klaar. Net zoals met bijvoorbeeld de moslims. Nou, die moeten aan 5 dingen voldoen. 5 keer bidden per dag. Een keer naar Mekka geweest. Nou, voor de rest weet ik het niet, want Paulus zegt, beproeft alle dingen. Ja, maar behoud het goede. Ik hoef niet overal in te duiken om het te weten. Dat hoef ik helemaal niet, dat dacht ik vroeger. Ik moet weten wat Gods woord leert. En dan, als ik dat weet, en alles wat op mij afkomt, nou, dat beoordeel ik aan de hand van Gods woord. Ik hoef niet alles te weten wat iedereen leert. Nee. Normaal, ik moet weten wat God leert. En alles wat er buiten komt, op me afkomt, en daarvan afwijkt, dan ben ik in staat om dat te kunnen weerleggen. En ook om dat niet toe te passen in mijn leven, want daar gaat het om. Want wat wil God van mij? Nou, dan heb ik kennis in zijn woord nodig. Dus een Paulus, die schrijft dus, die gaat die vragen beantwoorden. En wij hebben dat nu allemaal, het is allemaal nog steeds actueel. En zijn brieven zijn voldoende om dat nu in ons leven te gebruiken. Dus daarom zijn we ook blij dat de Korinthen dat aan hem gevraagd hebben. En dat hij dat heeft opgeschreven. En nou, in hoofdstuk 7 is het huwelijk. Nou, in dit hoofdstuk gaat het ook over het huwelijk. Het gaat over scheiding. Wat blijf in de beroeping waarin je geroepen bent. Wat doe je als je wel scheiden of niet scheiden? Ja? Nou, een heel hoofdstuk. En getrouwd of niet getrouwd? En wat is goed en wat is niet goed? Dat is een heel hoofdstuk over, hoor. Over het huwelijk. Nou, en dan later over zijn bediening en over de opstanding, over het avondmaal. Dat zijn allemaal vragen geweest. En over de geestelijke gaven. Nou, 3 hoofdstukken, ja. Dus daar gaat hij zijn antwoord op geven. Maar ja, kijk, je kan ook heel simpel zeggen, nou, pat. Die vraag, zo'n antwoord. Die vraag, zo'n antwoord. Dus zo'n vraag moet je wel of niet doen. Maar zo staat het hier niet. Paulus gaat hun schrijven, ja. En wij zijn geleerd in de genade. Dus wij hebben een verstand. Tenminste, ik hoop dat jullie allemaal verstand hebben, maar ik zou weten als jullie kennen wel, ja. Dus, maar dat moet je ook nog gebruiken, ja. Maar je hebt een vleeselijk verstand en je hebt een geestelijk verstand. En je wordt geboren met een vleeselijk verstand. Dat is gewoon besmet door de zonde. En dat is, dat beoordeelt de dingen allemaal van, ja, maar ik vind zus en ik vind zo en ik denk dit en ik denk dat. Ja, sorry, maar dat is, in Gods ogen kan dat niet bestaan. Nee, het moet vleeselijk, moet geestelijk worden. En het verstand, dat wordt geestelijk door de kennis in Gods woord, maar vooral in de kennis van de wil van God via de brieven van de apostel Paulus. En van daaruit lezen we de hele Bijbel en doen we de dingen in dit leven die we moeten doen. Nou, en dat betekent dus dat je moet gaan nadenken in je leven. Je hebt niet overal recht toe recht aan gewoon een klip en klaar antwoord op. Ja? God wil ook dat wij, dat wat wij weten, dat wij, waarin wij geleerd zijn in de boodschap van genade, dat wij daarover nadenken. Dus hij zegt ook, zoek de dingen die boven zijn. Nou, moet ik dan in de lucht kijken? Nee. Zoek de dingen die boven zijn, dat is dat je in Gods woord leest. Maar de dingen die boven zijn, dat zijn vooral de dingen die, ja, die hebben ook met betrekking met boven te maken, met onze positie, waarover Paulus schrijft, ja? Het hemels koninkrijk. Nou, en dat lezen we natuurlijk in zijn brieven. En dan zegt hij daarna, bedenk het. En dat is vaak zo belangrijk. En dat doen we vaak zo vaak niet. Ik ook niet. Ik ben iemand die leest heel snel. Heb ik iets nieuws, zie ik weer, en dan lees ik ze achter elkaar. Maar ja, dat betekent dat je eigenlijk natuurlijk niet goed over nadenkt wat je leest. En dat is zo belangrijk. Want dan maak je het ook een deel van jezelf als je het ook aanneemt natuurlijk. Daar gaat het om. Dus het overdenken is heel belangrijk. En zo wil je dat met dit ook. Dus je kan bijvoorbeeld iemand zeggen, hij stelt een vraag en jij zegt, gelijk pas op een antwoord. Nou, zo ben ik vaak een beetje. Ja, gelijk pas op gelijk een antwoord. Klaar. Ja, klaar. Weet het toch? Hup, boem, weg. Maar het is niet altijd goed, ja? Nee, je krijgt een vraag, je overdenkt het. En dan maak je je keus. Zo werkt dat. En zo zie je dat met Paulus ook. Dus je kan, nou weet ik het weer, ik was het even kwijt. Dus je kan iemand bijvoorbeeld tot het punt brengen dat hij zelf gaat nadenken, dat hij zijn keus maakt, door hem een vraag te stellen bijvoorbeeld. Niet door rechtstreeks iets te zeggen. Dus je kan zeggen, iemand die wil wat weten, en dan kan je een vraag stellen. Nou, wat denk jij bijvoorbeeld over die en die tekst? Nou, dan moet je, wat is dan het gevolg? Dat die persoon, die gaat in zijn hoofd, die gaat die nadenken. En dan ben je gedwongen om na te denken, en dan op basis daarvan die keus te maken of het antwoord te geven. Dus in plaats dat jij het antwoord geeft, moet die persoon zelf het antwoord geven, omdat hij erover moet nadenken. En onder de wet is dat niet. Onder de wet is gewoon, je moet dat en dat doen. Nou, en je doet het. En klaar. Hoef je verder niet na te denken. Moet ik elke dag bidden voor het eten? Oké. Nou, ik weet hoe dat ging bij ons vroeger. Het was elke dag hetzelfde gebed. Altijd hetzelfde. Nou, ik denk toch niet dat er nog over nagedacht werd, hè? Dat werd gewoon opgedreund. Het was een gewoonte, je deed het. Maar er werd echt niet over gedacht. En nu hebben wij allemaal geen gebed wat in regeltjes staat. Dus nu moet jij zelf denken met wat je weet. Je merkt, je weet, dat is heel anders. Want elke keer als je zit, moet je weer gaan nadenken, wat ga ik zeggen? En Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen. Ja, dat weet ik nu door het woord. Dus ik moet elke keer weer gaan nadenken. En dat is eigenlijk waarin wij nu zitten. En dat is wat Paulus en wat de Heer ook wil dat wij doen. Dus in dit hoofdstuk ook, zie je dat ook. Dan spreekt hij heel vaak, Paulus spreekt dan over iets is goed. Maar hij geeft ook soms, zegt hij, maar dat is beter. He, dus als je zegt bijvoorbeeld hier, even kijken, in vers, kijk in vers 8 bijvoorbeeld. Doch ik zeg de ongetrouwde en de weduwe, Het is hun goed indien zij blijven als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Branden van verlangen. Dus het een is goed. Het andere, in dat geval is het beter om dan te trouwen. Maar daarmee zegt hij niet het ander is verkeerd. Ja? En dat zegt hij bijvoorbeeld ook met scheiden bijvoorbeeld. Ja, is iemand tevreden om met je te wonen? Nou, is goed, dan moet je niet scheiden, blijf bij elkaar. Maar als dan, dat zegt hij, kijk, dan zegt hij later, dan is het beter om te scheiden als de ongelovige wil. Nou oké, laat hem dan maar gaan. Maar het moet voor jou niet uitgaan. Is goed, beter. Nou oké, hoofdstuk 7 vers 1. Dus wat zeggen de Korinthen in feite tegen Paulus? De vraag van, ja, wat moeten wij nu doen met onze vleeselijke begeerten? In feite Romeinen 1 vers 24. Ja, God heeft de heiden, heeft de mensen overgegeven aan de begeerlijkheden van hun hart. Nou, de achtergrond van de Korintiërs is, dat is van hoererij. De heidenen waren alleen volledig in hoererij overgegeven. Het maakte gewoon deel uit van het leven. Dus een tempel vol hoeren was daar helemaal normaal. En dat een man of een vader naar de hoeren ging, dat was ook niet zo vreemd. Die achtergrond. Kijk, ik kom niet uit die achtergrond. Ik kom van een christelijke achtergrond. In ons was dat niet normaal. En de meesten van jullie zullen dat ook zeggen. Maar we hebben vorige keer ook gezien. We zien dat, dus dat die christelijke achtergrond, dat vervaagt helemaal hier ook. Dus je ziet ook, nou kijk maar, het hele systeem is erop gericht om het huwelijk kapot te maken. Ja, gaan we met iedereen naar bed? Maakt niet uit als je maar veilig doet. Dat is het tegenovergestelde wat God zegt in zijn woord. Dat hij zegt, nee, dat is voor het huwelijk. Ja? En overspel en op televisie, overal ligt het op de loer. Dus wij zitten ook in die wereld, het systeem, dat alleen maar kapot maakt. En dat maakt het huwelijk kapot, het maakt het gezin kapot, het maakt de maatschappij kapot. En daar is Rome ook aan ten onder gegaan, aan de immoraliteit. Daar is het koninkrijk door aan ten onder gegaan. Nou, dus Paulus zegt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om de hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. Dus, het huwelijk is goed en de hoererij is gewoon niet goed. En het is voor een man goed om geen vrouw aan te raken. Dat wil zeggen, ja, je kan het op twee manieren opvatten. Dat heeft te maken of met zijn bediening. Dat je zegt, ja, als ik voor de Heere wil dienen, ja, dan kan je helemaal aan de Heere geven. En zo was Paulus ook. Dus daarom zegt hij ook later, ik wou dat ze net zoals ik waren. Dat bedoelt niet, ja, ik wou dat iedereen ongetrouwd was, dat is veel beter. Als je daarover nadenkt, dat snapte ik vroeger al niet. Hoe kan je dat dan zeggen? God heeft toch het huwelijk ingesteld? Dan kan je toch niet zeggen, het is goed dat iedereen maar niet trouwt? Nee, maar dat zegt hij heel duidelijk in verband met zijn bediening. Wil jij voor de Heere, ja? Ja, dan weet je het. Als je alleen bent, natuurlijk iemand die alleen is, dat is niet verkeerd. En het heeft ook zijn voordelen. Ja? Iedereen die kinderen heeft en die is opgegroeid als ze tieners zijn, nou, die weet erover mee te praten. Dat heb je niet als je alleen bent. Ja, die ellende soms, ja. Ik bedoel, dus dat heeft ook voordelen. Plus, als je voor de Heere wil leven, ja, ik bedoel, je kan je concentreren, 100% op je werk, maar kan je meer aan de Heere geven. Nou, als je natuurlijk je werk hebt en je hebt je gezin, je hebt je vrouw, je kinderen, ja, sorry, dan moet dat wel. Want Paulus zegt ook tegen ons dat wij natuurlijk wel, je moet voor je vrouw zorgen, je moet goed voor je zijn, je moet je kinderen opvoeden. Ja, dat kost allemaal wel tijd. Ja, dus in die zin, zegt Paulus dat. Maar ook in vers 1, als het goed is geen vrouw aan te raken, en sluit je aan met vers 2, maar om de hoererijen wil zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. Dus het is goed geen vrouw aan te raken, dat wil zeggen buiten zijn eigen vrouw natuurlijk. En daar is het huwelijk voor. Dus daarom weten we ook dat vanwege de hoererijen dat seks voor het huwelijk niet goed is. Ik zeg maar even zoals het is, ja, hoe zeg je het netjes? Nou, Paulus zegt, ik vind het zo mooi, hè? In deze tijd, hè, waarin het zo verworden is tot een afvalproduct, tot een product. Ja? Hoe mooi hij dat hier zegt, ja? En het toch precies weet te raken. Zonder in woorden te vervallen dat je denkt, ja. Nee, vanwege de hoererijen zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben. Het huwelijk is goed. En de seksualiteit in het huwelijk is ook goed. Want daar wordt natuurlijk ook, helaas, zijn daar mensen helemaal door in de vernieling geraakt. Maar dat was allemaal maar van de duivel. Ja? Maar Paulus zegt hier, hij leert ons in alle facetten van het leven. Ook dit facet wordt gewoon behandeld. En daarom is het ook gegeven om het in het huwelijk, dus niet voor het huwelijk. Maar als je getrouwd bent, niet buiten het huwelijk. Ja? Dus niet voor het huwelijk en niet buiten het huwelijk. Dat is wat hij leert. En daar is het huwelijk voor gegeven. Zodat je bent trouw aan elkaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met een God die een God van trouw is. Als Israël naar de afgoden loopt, dan zegt hij, jullie plegen overspel. En dat is niet wat ik wil. Ja? Ik blijf trouw. Het heeft alles met trouw te maken, omdat God is ook trouw. God is getrouw. Wees blij dat hij getrouw is aan ons, aan het lichaam van Christus. En straks aan zijn woord in alles. En dat niet een keertje afwijkt ervan. Dat hij een keer ontrouw wordt aan ons. Want dan hebben we een probleem, hè? Dus de hele geloofwaardigheid is weg. Dames, overspel, alle geloofwaardigheid van je partner is weg. Want ze is, of hij of zij is ontrouw gebleven. Nou, als je dat vergelijkt met onze relatie met de Heer, wij bouwen ons geloof helemaal omdat we weten dat hij getrouw en waarachtig is. En dat hij nooit zal afwijken van zijn woord. Daar kan je op bouwen. Nou, en dat is, moet het in het huwelijk ook zijn. Hè? Paulus zegt toch ook, dat hij zegt dit, ziende op de gemeente, de verborgenheid is groot, ja. Dat wij, het man en vrouw, hè, dat is ook een beeld van de relatie die wij hebben als gemeente, als lichaam van Christus, met de Heren. Ja, en daar past natuurlijk geen overspel in. Maar hier hebben we het natuurlijk over de lichamelijke overspel. Nou, dus, kijk, en waarom is dat dan ook niet goed? We hebben het vorige keer natuurlijk in hoofdstuk 6 al gezien, dat het lichaam, voor wie is het lichaam? Het lichaam is voor de Heren. Ook al is het in zonde gevallen na Adam, nog steeds blijft overeind staan dat het lichaam niet voor de hoerderij is, voor de afgoderij te dienen, maar dat het is om de Heren te dienen. Ook met het lichaam, de zonde waarin wij nu leven. Dat is gemaakt om de Heren te dienen en de Heren voor het lichaam, dat hij in ons komt wonen. Want wij zijn zijn tempel. En wat doe je met een tempel? Als ze naar de tempel gingen, dan gingen ze, want daar woonde God. En dan ging je heen om hen te dienen. Ja? Hoe gaan wij nu? Ja, we hebben geen tempel waar we heen gaan. Nee, wij zijn zelf die tempel. Dus wij dienen de Heren met ons lichaam. Ja? Dit zondige lichaam, waar je misschien een beetje op neerkijkt. Hè? Want de een die vindt zich te dik en de ander vindt zich lelijk. En de ander kijkt in de spiegel, is ook niet tevreden. Enzovoort, enzovoort. Maar God is wel tevreden. Ja? Die wil dat jij met dat lichaam, ook al is het zondig, de Heere dient. En dat is een heilig leven. Nou, dus, en we zijn duur gekocht, hè? Dat hebben we vorige keer ook gezien. Met zijn kostbare bloed heeft hij ons betaald. Nou, hoofdstuk vers 3. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden mocht verledigen, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Nou, we zitten hier met mensen die zijn getrouwd, en we zijn met mensen die hebben verkering, en we hebben nog iemand die heeft nog geen verkering, en nou, van alles. Maar het is tegen iedereen geschreven dit. Dus je kan zeggen, nou, als ik nog ga trouwen, nou, is dit een voorbereiding voor wat het huwelijk is? En we weten, er zijn winkels met boeken vol, die daarover schrijven misschien. Maar het is niet zo moeilijk. Want ik dacht ook, als je dit leest, wat moet je er nou eigenlijk over zeggen? Het is eigenlijk toch heel duidelijk wat er staat. Dus ik kan eigenlijk gewoon lezen en klaar. Koffie en we gaan naar huis. Ja? Het is klip en klaar wat hier staat. Het is niet moeilijk te begrijpen volgens mij. We hebben ons Gods geest, maar het is toch heel duidelijk. Dus, als de man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. Nou, dat wil zeggen, schuldige goedwilligheid betalen. Een schuld moet betaald worden. En wat is de man aan zijn vrouw verschuldigd? En wat is de vrouw aan de man verschuldigd? Dat is de goedwilligheid. Dat staat hier. Als die betaalt, moet die betalen met die goedwilligheid. En wat is goedwilligheid? Goedwilligheid is dat je van goede wil bent. Dat je welwillend bent. Denk erom, wij denken even zoals Gods woord zegt, hè. We denken natuurlijk niet zoals de wereld het bedoelt, hè. Want dat maakt de vrouw natuurlijk tot een object. Nee, hij zegt hier ook elkaar, man en vrouw. In het lichaam van Christus is geen verschil. Hè, in het functioneren in dit leven hebben man en vrouw. En man is het hoofd van het gezin en de vrouw is de hulp van de man. Maar ze zijn natuurlijk wel in Gods ogen gelijk. Het is geen verschil. En dat wordt natuurlijk helaas vaak over het hoofd gezien. Maar er is dus een schuld en dat wil zeggen, er is een plicht. En ik ga het nou niet opzoeken, maar in Exodus 21 vers 10 spreekt hij over de huwelijksplicht. Dus je hebt een huwelijksplicht. Als man naar de vrouw en de vrouw naar de man. Maar Paulus zegt dan in Romeinen 1 dat hij heeft het over het natuurlijk gebruik. Zoals het hoort. Maar je hebt het ook over je gebruiken, maar je hebt het ook over misbruik. Dus Paulus zegt natuurlijk, laat alle dingen in liefde geschieden in de gemeente, maar dat is natuurlijk ook tussen de man en de vrouw. En onschuldige goedwilligheid betalen, desgelijks ook de man, de vrouw aan de man. Eén ding is zeker, en ik moet eerlijk zeggen, ja, ik heb natuurlijk niet zo'n ervaring met de raadgeving op het gebied van huwelijken, maar één ding is zeker, dat dit is een heel grote oorzaak van veel scheidingen. Ja? Omdat men deze teksten niet gehoorzaamt. En het kan wel vaak gebruikt worden als een middel om de andere persoon onder controle te houden. Dat je de andere persoon macht over heeft. Slaap jij vanavond maar op de bank? Ja? Dat, zo, om iemand dus jouw zin te krijgen. Ja? Om het als een instrument te gebruiken. Om bijvoorbeeld dat je om wraak te nemen. Maar dat staat hier niet. Het is een goedwilligheid. En het wordt misbruikt om de andere partner onder controle te houden. Maar wat is nou het principe van genade? Daar gaan we nou even over nadenken. Het is beter te geven dan te ontvangen. Dat is wat Gods woord leert. En wij zijn gauw geneigd natuurlijk om te nemen, te nemen, te nemen. En dat resulteert meestal niet in een goede relatie. Niet in liefde, maar het tegenovergestelde. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ja? Die heeft zich juist gegeven. Kijk, in vers 6, vers 7 zie je bijvoorbeeld staan. Aan het eind. Wat is nou de houding? Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Kijk, dat is de houding van Christus. Ga met me mee naar Filippenzen. En dat is de houding van iemand die onder genade leeft. En niet onder de wet. Onder de wet is het, jij zult en jij zal en jij zal. Nou, we weten, dat werkt contraproductief in ons juist. Maar wat heeft Heer Jezus gedaan? Filippenzen 2. Dat alles wat wij doen, hè, in vers 3. 2 vers 3. Doet geen ding. Geen ding, ook op dit gebied. Door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder ziet niet op het zijnde, maar ieder ziet ook op hetgeen dat er andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoelen is niet in ons van nature. Maar Paulus roept ons op dat dat gevoelen moet in ons zijn, want dat was in Christus. Dus wil je de Heer Jezus volgen, dan moet dit gevoelen in ons zijn. En dat is het gevoelen dat je er bent om die ander te dienen. Daarom ging hij ook die voeten wassen. Dan moeten wij, hoeven wij niet per se elkaars voeten te wassen hier. Maar het ging er wel om dat hij zei, dat hij was natuurlijk wel de Heer, maar hij stelde zich dienend op. Nou, die in de gestalte God zijnde geen roof geacht heeft, goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood is kruis. Dus voor wie heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij voor ons gedaan. Dat was de wil van de Vader. Ja? Om ons te dienen, ja? Je houdt het niet voor mogelijk. Dan gaat je verstand erboven. Maar hij heeft het wel gedaan. En is het nou dan omdat wij het allemaal maar verdiend hebben? Omdat wij zo goed geweest zijn? Ja, het tegenovergestelde is waar juist. En nog steeds moet hij alles van mij verdragen. En toch heeft hij het gedaan. Dus hij heeft zichzelf gegeven aan mij. Zullen wij dan, die ook een beeld zijn, ja, van die relatie met de Heere, zullen wij dan in het huwelijk dan nemen? Of juist geven en juist investeren in elkaar. Dat is nadenken, ja. Nou moet je nadenken. Niet gewoon, je moet het doen. Dat willen we horen. Je wil gewoon een rooster hebben. In feite, ja. Dan wel, dan niet, dan wel. Nou, oké. En dan doe je het klaar. Iedereen uit zijn mond. Nee, dat is de gesteldheid van Christus. Het principe van genade is dat, wat is genade? Genade is onverdiende gunst. Je hebt het niet verdiend. God heeft het gewoon gedaan en heeft het aan jou gegeven. En zo moeten wij denken. Denken in de termen van de genade, in de principes van genade. Gebruik de wijsheid vanuit het woord. Zoals we daar geleerd zijn. Het is door zijn liefde. Nou, in vers 4. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Nou denkt iedereen, ja, wat gaan we nou krijgen, ja? Dus ik heb niks meer over mezelf te vertellen. Het is voor allebei, hè? Het is zowel voor de man als voor de vrouw. Wat ik hierin zie is dat er eenheid en gelijkheid is. Want anders, vaak helaas, wordt het natuurlijk zo uitgelegd. Ja, dat de man heeft de macht over de vrouw en er, ja. En je doet maar wat ik zeg. Maar je ziet in het huwelijk, het is gelijk. Het is eenheid en gelijkheid. En dat is zo mooi, als je het vergelijkt met de Heere, wat hebben wij vorige keer gezien? Wij zijn des Heeren. Wij zijn toch van Hem? Wij zijn van Hem. En zo zegt hij natuurlijk ook, ja, ik ben van jou en jij bent van mij. Precies hetzelfde. Dus dat wil zeggen, wij zijn van Hem, wij zijn des Heeren, maar wij zijn dus, ja, wij zijn van de Heeren, maar wij zijn ook in het huwelijk, zijn wij van elkaar. En wij zijn van de Heeren, en het lichaam is er, om hem te dienen. Dus wij zijn van elkaar, kijk even met mij naar Efeze 5 vers 21. Dit spreekt over de broeders en de zussen in de gemeente, maar als je van elkaar bent, dat betekent dat je elkaar ook gaat dienen dus. Hier zegt hij, elkander onderdanig zijnde in de vrees Gods. Het is elkander onderdanig zijnde, elkander dienen in de broeders en de zusters. Maar als je van elkaar bent, natuurlijk, dat betekent dat je elkander onderdanig bent in die zin. Terwijl de man is natuurlijk het hoofd van het gezin en van de vrouw en de vrouw is het hoofd van de man. En toch zegt hij dat we elkaar, omdat je van elkaar bent, elkaar gaat dienen. Kijk, en dan ook even door naar Galaten 5 vers 13. Of terug, sorry, Galaten 5 vers 13. Wat is de basis van alles? Kijk, en dat is natuurlijk, als je over denkt, over die genade, of die de gunst, hij heeft alles van mij gedaan en ik heb het nooit verdiend. Zo moeten wij ook in ons dagelijks leven dat doen, in het leven, maar ook met elkaar. Maar het huwelijk is natuurlijk een heel ander verhaal. Want ja, ik bedoel, laat me eerlijk wezen, dat je bent dag en nacht, ben je van elkaar, ben je bij elkaar, in hetzelfde huis. Wij zien elkaar als broeders en zusters, nou ja, op de zondag, de woensdag en natuurlijk op andere keren. Maar je weet zelf wel, ze zeggen wel eens, als men op elkaar een vakantie gaat, dan blijkt echt pas of je elkaar, of het goed zal gaan, of je wel bij elkaar past, ja. Nou, wat dacht je van een huwelijk? Ja, dat kan je niet meer, hè, aan elkaar. En dan zie je, dat is niet altijd roze geur en maneschijn. Helaas. Maar ja, het is ook vaak wel een roze geur en maneschijn. Toch? Als je in de Heere blijft en allebei je positie in de Heere neemt. Ja, zeer zeker. Nou, Galaten 5 vers 13. Kijk, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vrees. Wij hebben een vrijheid. En dat is ook binnen het huwelijk. Hij wil dat we nadenken. Gebruik die vrijheid niet tot de oorzaak van het vlees. En op het gebied van de seksualiteit kan je dit soort dingen gaan misbruiken tot een oorzaak van het vlees. Maar kijk, dient elkander door de liefde. Dat is het principe van genade. Nou, dus als we terug naar 1 Korinthe 7 gaan. We gaan even naar 1 Thessalonicenzen, sorry. 5. Kijk, dan geeft Paulus een aantal voorbeelden en bevelen. Het dient elkaar door de liefde. Er is eenheid en gelijkheid in het huwelijk. Man en vrouw, ze zijn van elkaar. We zijn van de Heer en ook van elkaar. Nou, als je elkaar dient, dat betekent, hoe dienen we elkaar? Dat heeft drie facetten. Namelijk de geest, de ziel en het lichaam. Vorige keer al over gehad. En in de context spreekt je een aantal dingen. Hè, vers 16, verblijdt ook u te alle tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Blust de geest niet uit. Dat is iemand die wijkt af van het evangelie. Of hij doet helemaal niks met de boodschap. Hij doet gewoon de Bijbel dicht. Maar als je afwijkt van het evangelie van Gods genade, dan werkt Gods geest ook niet. Dus daar begint het mee. En dan veracht de profetie niet. Beproeft alle dingen, behoudt het goede, dat zei ik net al. En dan onthoudt u van alle schijn des kwaads en de God des vredes. Met andere woorden, onthoudt u van alle schijn des kwaads. Dat wil zeggen dat wij zijn voorbeelden. Ja? En Paulus wees een voorbeeld der gelovigen, van de gelovigen. Wil dat zeggen, ik moet hier een voorbeeld van de gelovigen zijn naar jullie toe? Ja, het antwoord is natuurlijk ja. En andersom ook. Maar wees een voorbeeld van de gelovigen. Dat wil zeggen, een voorbeeld van de gelovigen naar de buitenwereld toe. Zoals de wereld naar ons kijkt. En onthoudt u dan van alle schijn des kwaads. Omdat de wereld kijkt naar ons. En dan de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte ziel, geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus totdat de Heer komt, is Paulus' gebed, want dit is eigenlijk een gebed, want hij zegt, uw geheel oprechte ziel en lichaam, geest en ziel en lichaam, worden. Dat betekent, dat is een gebed. Ik bid voor jullie, dat jullie geheel oprechte geest en ziel en lichaam, maar onberispelijk mogen bewaard worden totdat de Heer komt. Nou, en dat heeft te maken dus met de geest, de ziel en het lichaam. Hoe gaan we die bewaren? Nou, ik spreek even in het kader, in de context van het huwelijk. Het elkander onderdanig zijnde. Dat, ja, je bent er om elkaar te dienen. Je hebt een geestelijke behoefte. Je hebt een emotionele behoefte. Waar is de emotie? Wat is de ziel? De ziel is de bron van alle gevoelens. Daar zitten je emoties. En je hebt je lichaam. Dus je hebt geestelijke behoefte. De emotionele behoefte. En je hebt de lichamelijke behoefte. Nou, de geestelijke behoefte zeggen we allemaal ja natuurlijk. Dat is met het woord. De emotionele behoefte. Je verdriet. Ja, en je blij. En alle dingen, je emoties. Ja, dat weten jullie. Wat je kan emotioneel van dingen worden. Je hebt dingen, daar moeten we elkaar ook. Hè, de barmhartigheid, elkaar vertroosten. Bemoedigen. We hebben allemaal emotionele behoeften. En daar ben je ook voor elkaar, om elkaar daarin te ondersteunen. En er te zijn voor elkaar. Maar hij spreekt ook over de lichamelijke behoeften. Zoals we vorige keer zagen, we dienen God in zijn geheel. In de geest, ziel en lichaam. En hier zien we dat ook heel mooi staan. Dus dan gaan we terug naar 1 Korinthe 7. Dus in die zin moeten we dat ook lezen. Ja. En dan in vers 5, onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd. En dat is wat ik net ook zei, Exodus 21 vers 10, dat noemt hij de huwelijksplicht. Onttrekt u elkander niet. Dat wil zeggen dat je moet je niet onttrekken aan je verplichting. En dat zijn geestelijke behoeften, emotionele behoeften, maar ook lichamelijke behoeften. Tenzij met beide toestemming voor een tijd, opdat gij je tot vasten en bidden moogt verledigen. Dat wil zeggen dat jij jezelf geeft tot het vasten en het bidden. Ja, en hij noemt hier onder andere vasten en bidden. Maar dat hoeft niet alleen dat te zijn. Het gaat erom dat je allebei toestemming hebt, overeenkomst hebt. Zie je, Paulus is wel duidelijk. Je moet wel samen eens zijn hierover. En komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Dus het is ook, staat hier, voor een tijd. En dat is het punt. Het wordt vaak ook als een wapen gebruikt in een huwelijksrelatie. De onttrekking. Ja? Het wordt als een wapen gebruikt. En wat is het resultaat daarvan? Het resultaat is van, als wij denken dus in overeenstemming met Gods woord. Ja? En dat we onder de genade leven. En dat we genade leven in de maatschappij. Met onze broeders en zusters. Maar ook met je eigen man of vrouw. Die principes horen ook daar te gelden. En genade is niet omdat we het verdiend hebben. De Heer Jezus heeft zich gegeven. En niet genomen. Dus wat krijgen we dan? Dat is geven. Dat is vergeven. Dat is verdragen. Liefde. Barmhartigheid. Als je daarin investeert, dat is geven. En dat maakt je relatie juist dieper. Ja, ik wijs zo. Maar ja, die vind ik eens, kijk. Dan wijzen de drie naar mij, hè. Ik praat natuurlijk ook voor mezelf. Maar dat maakt de relatie juist dieper. Terwijl als we het juist andersom doen. ja, het wel onttrekken, dan zegt hij, wat is dan het resultaat? Kijk even naar Efeze 4. Dat kan je eigenlijk wel voorspellen wat dan het resultaat is. Vers 4 vers 31. Alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering, zijn van u gewit met alle boosheid. Ja? Dat is het tegenovergestelde van, dat is het geven, dat is investeren, maakt de relatie dieper. Het nemen, het onttrekken of het niet doen, ja? Dan krijg je verbittering, boosheid en noem dan maar op. Met het resultaat dat er liefdeloosheid is, verharding, afwijzing, verwijdering en als laatste scheiding. Ja, en dat zien we ook met Paulus in 1 Korintiërs 7, gaan we terug. Zien we dat, gaat hij daar later ook over spreken. Maar dat zijn dingen, mensen, het is zo actueel als ik weet niet wat dit, waar we over spreken. Ja? En toch, als we naar Gods woord gebruiken, niet misbruiken, maar gebruiken. En investeren in je relatie, in liefde, in het geven. En de man en de vrouw nemen allebei een positie in, dan werkt het. Dan werkt het. Maar dan gaat het altijd niet vanuit de ander uit. Kijk, moet mijn vrouw alleen blij zijn als ik blij ben, bijvoorbeeld? En als ik een keertje niet blij ben, chagrijnig, dan wordt mijn vrouw ook chagrijnig, bijvoorbeeld. Dat klopt niet. Ja, ik snap wel dat ze een weerslag geeft, natuurlijk. Maar als dat zo duurt, denk je, ja, wacht eventjes. Wat zegt hij? Verblijd u in de Heer. Ja, natuurlijk ben je blij als je man of je vrouw ook goed functioneert. Maar laat nooit jouw blijdschap afhangen van een ander. Ja? De blijdschap moet in de Heere zijn. Paulus zegt ook, dankt God te alle tijden. Als je het heel moeilijk hebt, stop je dan met danken, stop je dan met bidden. Paulus ging juist door. We laten het nooit van omstandigheden afhangen. Maar het moet altijd in de Heere zijn. Nou, dus als je 1 Korinther 7 zegt, hij, nou, tot gij voor een tijd ziet, kunt, dat is met beide toestemming. En dan komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoekt, omdat gij u niet kunt onthouden. De Satan, dat hij gaat niet verzoeken omdat gij u niet kunt onthouden. Dus als men daar dus met een verkeerde motivatie onttrekt, dan kom je in een situatie dat die persoon, hij zegt omdat gij u niet kunt houden, dat de Satan, dat je in de verzoeking van Satan komt. Ja, en dan, nou, laat me eerlijk wezen, tegenwoordig helemaal makkelijk, de computer staat in huis. Ja, en we weten allemaal wat er mogelijk is. Ik ben blij met de computer en met het internet. Als ik zie wat wij nu allemaal kunnen bereiken met het internet, is geweldig. Maar ik weet ook wel hoeveel veiligheid erop staat. En waar ik ook wel eens op zat. Omdat ik was op zoek naar sites voor die videofilmpjes te zetten. Nou, Google is over het algemeen netjes, maar op een gegeven moment zat ik met een lijst. Ik ga zo kijken en opeens zat ik ergens denken, oh, wacht even. Dat is echt troep. En dan is als man heel moeilijk, laat me eerlijk wezen. Het is een enorme kracht die loskomt in de zondige natuur. Hoewel het op zich niet goed is, maar op die manier, niet fout is, maar op die manier zelf fout. Dus, en dan kom je in de verzoeking van Satan. Ja, dat is duidelijk. Het hele wereldsysteem is daarop gericht. Om dat kapot te maken. En het heeft het ook kapot gemaakt. Vind je het gek dat er zoveel ellende is? Als maar geleerd wordt, nou ja, ga maar je gang en doe het maar. Als je het maar veilig doet en ga maar leven als een beest. Ja, dan word je ook een beest. Als je gelooft in evolutie, dan moet je dat ook wel propageren. Want je komt van de beest af, dus ja, we gaan ook maar als de beesten leven dan. Maar Paulus zegt heel iets anders. Het hele mooie daarvan is door Satan gewoon compleet kapot gemaakt. En hoe erg het toen was, zo erg is het nu ook, omdat het nu in volledige openbaarheid ook nog eens een keer aan alle kanten. Toen was het in openbaar, maar nu is het in de huis, het is overal. Vroeger kon je nog een beetje, ja, maar tegenwoordig het is overal. Te krijgen. Zelfs dat het in de huizen, in je brievenbussen valt. Heb ik ook. Dan maak je een envelopje open en denk ik, oh, zit daar nou in? Bepaalde reclames voor bepaalde blaadjes en noem het dan maar op. Of films. Maar goed, dat is de situatie waarin we leven. Maar je ziet, het is erop gericht om ons uit elkaar te richten. Wij kregen een brief van de IB-groep voor de yoga in verband met studeren. Nou, nou ja, of je dan als, of je dat kan, heeft dan een lening, weet je wel. En je vraagt natuurlijk, hij woont uit huis en kan je dan misschien nog een iets hogere vergoeding krijgen, studiefinanciering, omdat je uit huis woont. Nou, dan kijk je naar je inkomen. Nou, en dan zeggen ze dus, nee, meneer Stelma, Dat gaan we aan u niet geven, want u verdient waarschijnlijk genoeg dat u dat allemaal wel kunt betalen. En dan moet je een formulier invullen. En waarin jij dan zegt, nou, ik heb hier nog een kind die op school zit. Nou, dat vul ik keurig in. Maar er komt nog een brief in de bus, ook eentje van Paula. Ja? Want het staat tegenwoordig aan de ouders of verzorgers. En je krijgt dus nu van diezelfde organisatie, je eigen huwelijk, krijg je dus twee brieven met dezelfde vragen. Ja? Ten eerste, wat kost het al? Maar ten tweede ook, dat men ziet je natuurlijk op een gegeven moment niet meer als die eenheid. Je bent gewoon twee aparte mensen. Ja? En of je nou homo of twee mannen met man of vrouw is, of dat je een vrouw bent zonder en met kinderen, of een vrouw met nog een vrouw met kinderen, of dat je met man... Het is allemaal apart gezet. Het is allemaal... Nou, dat is het systeem waarin je leeft. Zie je? Het net sluit zich steeds meer. Daarom. En dat is het systeem van Satan. Maar Paulus zegt in vers 6, doch ik zeg dit uit toelating, niet uit bevel. Want ik wil dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar in ieder heeft zijn eigen gaven van God, de een wel al dus, maar de ander al zo. Ja, hij zegt het uit toelating, niet uit bevel, dat wil zeggen, Paulus als apostel der genade, overdenkt dit ook. En laat dan de mensen kiezen. Ja? En laat ze erover nadenken. Want ik wilde dat ze allemaal waren zoals ik ben. Dus het principe van genade is dat het is onverdiende gunst. Dient elkander, maar niet omdat de andere persoon het verdient. Ja? Want anders ga je alleen maar dingen doen voor je ander, omdat hij het verdient. Zie je dan? Dus je motivatie voor die andere persoon is, ik ga goed voor hem doen, als hij ook goed voor mij is. En als hij niet goed is, ja, dan doe ik het niet. Maar is dat de liefde? Werkt God ook met ons zo? Ja, ik had net een praatje met Thijs over onze vader, maar dan is inderdaad, als jij anderen vergeeft, ga ik jou vergeven. Ja, maar dat is het principe van God. De wet. Ja, als je het doet, zal ik het ook doen. Dus elke keer achteraf. Maar nu heeft God al iets gedaan goed voor mij. En nu ga ik het ook doen. Maar als wij met onze partner leven, met onze man of vrouw, dan ga je natuurlijk niet op basis van de wet met elkaar. Want dan zeg je, nou ja, oké, ik doe het maar. Als jij het pas doet, dus ga je ook naar me zitten kijken. En als de een zich in jouw ogen niet gedraagt, oké, dan onttrek ik mij bijvoorbeeld. Maar dat is tegenovergestelde van het denken van genade. Ja? Oké, dus in vers 7. En iedereen heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, de ander al zo. Dus de een is getrouwd en de ander is ongetrouwd. Dat is goed. Toch, ik zeg de ongetrouwde en de weduwe. Het is hun goed indien zij blijven zoals ik. Nou ja, moet je dan... Rachel, kijk maar een schuin oogje naar mij. Nee, is het goed? Nee, het is goed. Maar hij zegt, het is goed, maar trouwen is ook goed. Maar als jij voor de Heer, sommigen zijn gedwongen, single zoals dat tegenwoordig heet, single, ja, ongetrouwd. Ja, de een misschien, omdat hij misschien wel nooit iemand tegen het lijf is gekomen, kan. Er zijn er ook die hebben geen behoefte aan, dat kan ook. Er zijn er ook misschien die zeggen, nou, ik vind het wel best alleen te leven, want als ik met nog iemand leef, dan moet ik rekening met hem houden, daar heb ik geen zin in. Nou, dat kan ook een motivatie zijn. En de ander zegt, nee, want ik brand. Nou, ja. Dan zegt Paulus, trouwen, ja? En niet eerder. Ja, maar hij zegt geen van alles, dat het is fout of dat is, ja? Maar als je voor de Heer wil leven, als dat je motivatie is, hij zegt, nou, als je getrouwd bent, of een weduwe bijvoorbeeld, nou, blijf dan. Je hoeft niet, dat mag. En dan kan je de Heer dienen. Maar ook in dit verband, kijk in vers 26, en dan sluit ik bijna af, ik houd dan dit goed te zijn, er staat er om de aanstaande nood. Dat het is, zeg ik, de Heere, de mens, goed is al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Wegens de aanstaande nood. Nou ja, de Korinthe werd natuurlijk ook verdrukt. Ja? En ik geloof ook aanstaande nood. Als je weet, en ik zie het wel eens, dan gaan soldaten gaan dan richting een oorlogsgebied. En dan nemen man en vrouw afscheid. Ja. Maar soms... Dan hebben ze de king, dan gaan ze gauw trouwen voordat hij weggaat. Ja, sorry, vanwege die aanstaande nood zou ik nooit doen. Want je weet ten eerste al nooit of hij terugkomt. Misschien is hij dood. Maar nog erger, misschien is hij wel vermist. En hoeveel problemen zijn er daar nog niet door gekomen dat mensen eigenlijk niet durven te trouwen. Want ja, je weet niet, wie weet komt hij terug. En het is ook wel gebeurd dat hij terugkomt en was die vrouw of die man was getrouwd. Trouw dan maar als je zeker weet dat hij terugkomt. Dus vanwege die aanstaande nood zegt hij, bijvoorbeeld in die context, kan je beter niet trouwen. Blijft het zo. Maar dan in vers 9. Wat ik nog één ding wou zeggen over de ongetrouwde en de weduwe. Vers 9 ook. Indien zij zich niet kunnen onthouden dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Inderdaad. Oké. Dat is duidelijk. Het ongetrouwd is goed, getrouwd zijn is ook goed. Maar wacht eventjes. Wat is nou echt belangrijk in je leven? Essentieel. In dit alles. In alle omstandigheden. Hij zegt, doe alles als voor de Heere en niet voor de mensen. Ja? Dus ook in je huwelijk, doe het als voor de Heere. Maar essentieel is natuurlijk dat op de allereerste plaats, dat staat op de eerste plaats in je leven. En dat moet Christus zijn. Dus getrouwd of ongetrouwd, of je bent zo vol verlangen om iemand om te gaan trouwen, dat kan. Er zijn ook mensen, die kunnen geen kinderen krijgen bijvoorbeeld. Ze zijn helemaal obsessie. Ja, ik ben geen vrouw. Dus ja, ik ken dat niet. Zo, als een vrouw dat kan hebben. Ja, ze heeft niet voor niks die baarmoeder natuurlijk. Maar dat kan zo'n obsessie worden dat ze doen echt werkelijk alles en ook alles in hun leven om dat voor elkaar te krijgen. En als het dan niet lukt, dan stort die hele wereld in elkaar. En dat kan ook zijn, ik moet en zal iemand hebben. Maar dat voorkom je, als het een leegte voor je is, dat voorkom je dat je het eerst accepteert en ten tweede weet je het helemaal niet, want de toekomst is nog heel, weet niet wat de toekomst brengt. En ten derde, dat moet eigenlijk de eerste plaats zijn, de Heere moet op de eerste plaats staan in je leven. En die kan dat vullen. Ja? Ja, obsessie moet in eerste plaats zijn in het woord met de Heere. En dat je daar vrede krijgt. Want hij zegt ook, bid in alle omstandigheden. Dankt God in alle omstandigheden. Dat betekent dat je de situatie accepteert zoals die is. En dat je daar de vrede hebt. En heb vertrouwen. En leef in gehoorzaamheid van het woord met God. Alleen, ik wil één tekst en dan stoppen. Dus Colossenzen 1 vers 9 en 10. Want daar gaat het om. Dus, voor ons allemaal. Getrouwd, niet getrouwd, jong, oud, ja, ik zei net al zoekt en bedenkt, dat staat in Colossenzen 3 vers 1 en 2, maar in Colossenzen 1 vers 9, waarom wij, ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus we kunnen de dingen bedenken die boven zijn. We moeten ze overdenken. Maar eerst moeten we dus inderdaad, dat is het zoeken. Dat is kennis in zijn wil hebben. En in alle wijsheid, en daar heb je het geestelijk verstand. En dat heb je nou. Je weet zijn wil. We hebben 1 Korinthe 7 gelezen. Je ziet het, Paulus zegt niet van, ik zeg maar even heel plat, zoveel keer, of dan noem het maar op. Maar hij wil dat je geestelijk gaat nadenken. En daar op basis daarvan, je keuzes maakt en je leven leidt. En dat is niet alleen op dit gebied natuurlijk, maar op alle gebieden. Ja, want laat me eerlijk wezen, ik zei het net al. Bijvoorbeeld lang haar of geen lang haar. Ook zo'n voorbeeld. Staat er bij Paulus bij hoe lang het haar van de man moet zijn? Nee. Staat er bij hoe lang het bij een vrouw moet zijn? Nee. Hij zegt wel van de vrouw dat lang haar een eer is. En dat God wil dat een vrouw lang haar heeft. Hij zegt van de man. Ik bedoel, het is heel apart. Als de vrouw dus in opstand komt, wordt het haar steeds korter. En als de man in opstand komt, tegen Gods woord in gaat, wordt het haar steeds langer. Ja? Dus, maar hij zegt niet, hoe lang? Dat laat hij, dat is de bedoeling dat jij dat overdenkt. En dan kan je niet anders tot de conclusie komen wat God zegt daarover. En dan maak je daar basis aan je keus van. Dat heeft met je uiterlijk, met je kleding te maken. Dan denk je over, wat zegt God daarover? Dan lezen we Paulus over de uiterlijke versierselen en zo. Ja, en dat je geen aanstap moet geven en geen leiding moet geven. Dan moet de vrouw daarover nadenken. En dan bepaalt ze op basis daarvan wat ze doen moet. En wat ik ook het werk bijvoorbeeld, wat voor werk ga ik doen? Ik ga solliciteren, ga ik bij een bedrijf werken waarvan ik denk, nou, die maakt dingen. Ja, dat promoot alleen maar bijvoorbeeld dat de hele wereld zoveel mogelijk alcohol drinkt. Dan kan je keus maken. Ja, maar je kan de Heren overal dienen. Ik ben ooit naar Nieuwegein verhuisd en weer terug. Ja, stond in de Bijbel. Je moet naar Nieuwegein gaan. Heb ik gewacht op een teken? Nee. Ik dacht op dat moment, vanuit het woord, ja, ik ga daar dienen, dat kan ik beter. Dat was nog klein, dan ga ik daar wonen. En dan is nou weer terug, maar goed. En ik heb de Heer daar en ik heb de Heer hier gediend. Zie je, dit zijn beslissingen die je zelf maakt op basis van Gods woord. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid ook dat de genade echt in ons mag werken. En dat we dat woord zullen lezen, maar ook zo goed zullen overdenken. En dan, dan zijn wij geheel in vrijheid. We zijn niet in heerschappij gebracht. Ook niet door een gemeente die het allemaal zegt hoe of wat. Maar Paulus zegt, we zijn medewerkers van uw blijdschap. En uw woord is bepalend van ons en geeft heel duidelijke richtlijnen. Maar u heeft ons een vrije wil gegeven om dit alles overdenkende, met de wijsheid die ons gegeven is vanuit het woord, om op basis van uw woord, de leer van u, de keuzes te maken. En ik bid ook, Vader, dat we dat ook met een oprecht hart zullen doen. In de liefde die aan ons betoond is, dat wij ook die liefde zullen doorgeven, ook in het huwelijk. En ook in het leven met de mensen om ons heen. Dat we die stellige overtuiging mogen hebben, die zo tegen onze natuur ingaat, dat we beter kunnen geven dan ontvangen. En dat wil ik voor ons ieder vragen, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.